Want ik heb gehoord dat de broeders hier bezig zijn met de beschouwing van het boek Leviticus en over de offers. En hebben ze wel wat gezien van de heerlijkheid van zijn werk. En wie zich enigszins met het werk van de Jezus heeft bezig gehouden, die weet wel dat, nou ja, een hele maand lang erover spreken te kort zou zijn om veel van die heerlijkheid te zien. De heerlijkheid van dat werk en de volmaaktheid ervan is zo groot dat je nooit tot het einde komt. Ik ben overtuigd dat als wij in de heerlijkheid komen, dat de eeuwigheid niet te lang is om ons altijd daarmee bezig te houden en telkens opnieuw weer de heerlijkheid ervan te zien. Maar we zijn nog op aarde en daarom zal ik proberen kort en noodzakelijk was. Hij zegt in Hebreeën: ik kom uw wil te doen. Wat was die wil? Johannes 13 zegt de Heer in vers 3, weten dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven heeft. Wat was dat alles wat de Vader in de handen gegeven heeft? We lezen in Romeinen 8 vers 29 dat God hem die hij tevoren kende bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat deze de eerstgeborene zij onder vele broederen. Wat betekent dat? Hoe ver gaat dat? Gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon, opdat hij, God de Zoon, die door zijn woord het heelal tot stand bracht, zoals Hebreeën 11 ons zegt, dat wij die gelijk zouden zijn. En in Jezus zegt in Johannes 14 dat hij naar de Vader terug zou gaan en daar het huis van de Vader voor ons bereiden zou. Het huis van de Vader ons bereiden zou, opdat wij daar ook zouden gaan en dan zou je komen om ons te halen. Denkt u dat in de eeuwige hemel, waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in eeuwigheid gewoond hebben. Wat een wonderbaar huis moet dat zijn. Waar alles alleen maar de weerspiegeling is van wat God is. God is licht en hem is gans geen duisternis. In Johannes 1 vers 5. En God is liefde. In Johannes 4 vers 8 en 16. En daar waar nooit een schepsel geweest is. 1 Timotheüs 2 zegt dat God woont in een ontoegankelijk licht en geen mens heeft hem gezien en geen mensen daarin gebracht worden. Dat wij mensen er eeuwig zijn zullen en niet als slaven, daar waar zelfs geen engelen zijn en nooit geweest zijn, maar als de eigen kinderen van God. En dat we dan wat we hebben in Lucas 12 vers 37... waar de Heer zegt dat als wij in de heerlijkheid aankomen, hij zal opstaan om zich te omgorden, om ons te dienen met al de heerlijkheden die daar zijn, die hij van eeuwigheid kende en die zijn hart altijd met welgevallen vervuld is. God is de alleenzalige God, dat betekent die volkomen bevrediging vond in zichzelf. En dat opdat wij ook dat alles zouden genieten, hij zich omgorden zou om te dienen. Hij, God de Zoon, de schepper van hemel en aarde, maar die ik ken als mijn God, de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. Hoe kan men daar in het kwartier veel over zeggen? Maar er zijn, er is niemand van ons die deze waarheid volkomen doorgrond heeft. Daarvoor is de eeuwigheid nodig. Maar er zijn velen van ons, de jongeren ook, Ik hoop dat er niet veel zijn die de Jezus nog niet kennen als hun heiland. En die dus nog niet weten wat de Jezus gedaan heeft voor hen ook. Ja, ik zeg ook voor hen. Ook voor hen die er zijn en zich niet bekeren. Ook voor hen die er zijn en dat ze zich niet bekeren willen, eeuwig in de hel zullen zijn. 1 Timotheus 2 zegt, 1 Timotheus 2 zegt, God onze heiland, die wil dat alle mensen en tot de kennis der waarheid komen. En dan er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven als een losprijs voor allen. Hoort u goed, voor allen. Het is een losprijs die bereid staat voor elk mens. Maar alleen zij krijgen het delen die het aannemen. Zoals 2 Korinther 5 ons zegt in vers 20-29. Zo zijn wij dan gezanten voor Christus wegen. Alsof God door vers 20-29. Zo zijn wij dan gezanten voor Christus wegen. Alsof God door een baat. Wij bidden voor Christus. Als hier zijn die niet bekeerd zijn. Denkt u dat een ogenblik in. De eeuwige God zendt zijn zoon. De schijnwerk zal volbrengen opdat elk zondaar gered zou kunnen worden. En de eeuwige God die smeekt elke zonder op aarde. Komt bij mij, laat je met mij verzoenen. Laat ik de vijandschap je hart wegnemen. Wat denk je? Welk oordeel zal een overeenstemming zijn met het feit als één zo wil die genade niet. Ik wil dat offer van de Jezus niet. En ik laat u bidden en doe het niet. En toch, dat is de genade van God. Maar we hebben, zoals gezegd, het onderwerp is het volmaakte offer van Christus. En dan komt het welk offer noodzakelijk was. Als het waar is wat ik zo even gezegd heb, en wat ik gezegd heb is uit Gods woord, dat wij straks met gelijkvormig zijn aan het beeld van de Zoon van God, van de Heer Jezus. En dat wij dan zijn zullen in het huis van de Vader. En dat vinden we in Johannes 4, Johannes 17, waar de Heer vers 5 vraagt of omdat hij het werk volbracht heeft, dat God hem op aarde te doen gegeven heeft. En dat is daar niet het werk voor onze zonden, hoewel dat inbegrepen is. Maar dat is daar het werk wat we geven van Johannes de brandoffer. Wat Johannes 1 vers 18 zegt. Niemand heeft ooit God aanschouwd. De enige geboren zoon die de schuld heeft en verklaard. Dat is het onderwerp voor Johannes. En hij heeft God verklaard. Zodat wij God nu kennen. Als die zo heilig is dat hij de zonde niet zien kan. Dat er geen duisternis in hem is. En dat dus onmogelijk een zondaar in zijn tegenwoordigheid kan komen. Maar tevens een God die liefde is. En het wordt twee keer gezegd. Een liefde die wenst dat elk van die zondaren. Een liefde die wenst dat elk van die zondaren. Die vijanden van hem te brengen. Toen te bespuwen, te slaan, hem te vermoorden, wat de verantwoordelijkheid betreft. Dat hij die toch wilde redden. Ja, daarvoor zijn zoon overgaf. Wetende wat die zonde hem tot hem doen zal. Kunt u dat begrijpen? Wat is de mens van nature? En wat betekent het werk van de Jezus? Als wij in het eerste evangelie... Matthäus 26 lezen bij de instelling van het avondmaal, dan vinden we wat de Heer dan zegt, wat zijn werk op het kruis voor hem betekent. Dan zegt hij in vers 27, en hij nam de drinkbeker en na gedankt te hebben gaf hij hun die en zei, drinkt allen eruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We hebben dus het werk van de Jezus voorgesteld wat het voor de zonden is. Inderdaad, datzelfde werk heeft oneindig veel zijden en is voor oneindig veel dingen. Maar het is te groot voor ons om dat in een paar woorden te grijpen. Daarom hebben we Matthäus de Heer als het zondoffer, zoals we hier duidelijk zien. En zoals we ook in hoofdstuk 20, in vers 28 ook zien, waar daar ongeveer dezelfde woorden staan die wij, ik zo straks aangehaald heb uit Matthäus 2. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend, om te dienen, maar om te, en zijn leven te geven tot een losprijs, voor velen. Maar hier is de vorm van de Griekse woorden iets anders dan 1 Timotheus 2. Want allen kunnen komen. Wie wil komen en neem het water des levens om niet. Hier is het voor velen. Maar de Griekse woorden geven hier aan. Die velen hebben er deel aan. Want toen de Heer Jezus op het kruis stierf, toen kende hij ons. En wist wie van ons zich bekeren zou. En wist welke zonden we doen zouden. En hij heeft die zonden op zich genomen. Maar ik kan zeggen, God heeft die zonden op hem gelegd. En hij heeft het oordeel der. Maar hij was de alwetende. En daarom wist hij wie hem zouden en wie zich zouden bekeren. En ieder die zich bekeert, op het moment dat hij zich bekeert, krijgt hij deel aan het werk van de Jezus. En wat is bekering? Bekering is met een oprecht hart tot God te gaan en hij blijven dat hij een zondaar is. Maar er is één woord in Gods woord, ja veel, maar dat dit dat erbij gezegd moet worden. Wat in 1 Johannes 1 vers 9 staat. Als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft. En ons reinigt van alle ongerechtigheid. God kan geen enkele zonde vergeven die niet beleden wordt. En is hier één broeder en één zuster in deze zaal die durft te zeggen dat toen hij zich bekeerde, hij al zijn zonden voor God beleden heeft? Er is niet één, want het is onmogelijk. Als we de sleutel nemen die we in 1 Johannes 3 hebben in vers 4, zonde is de wetteloosheid. En de wetteloosheid is zonde. Dan betekent dat dat dus alles wat een mens doet, zonder rekening te houden met de rechten die de Heer als schepper op een mens heeft, zonde is. Dat betekent dus dat elk woord dat hij spreekt, zonder te weten dat de Heer het wil dat hij het spreekt, zonde is. Dat elke daad die hij doet, zonder te weten dat de Heer wil dat hij het doet, zonde is. Dat elke gedachte die hij heeft, waarvan hij niet weet dat de Heer het wil, zonde is. Hoeveel zonden heb ik dan in mijn leven gedaan? En hoeveel zonden heeft hij, jongen van 10 jaar die hier zit, of meisje van 10 jaar, hoeveel zonden heeft hij in je leven gedaan? En weet je er nog alles? Onmogelijk. En dan zien we dat wonder, God wist het wel. En de Jezus wist het wel. En God gaf de Heer Jezus en legde alle die zonden op hem. Die, als je de Jezus aanneemt, die legde God op hem. En hij droeg het oordeel. Al de zonden waarvan je niet één gedaan had. Maar waarvan hij wist dat je ze doen zou. Al mijn zonden die ik gedaan heb voor mijn bekering. Maar ook die ik na die tijd gedaan heb, helaas. En ook die ik nog doen zal als ik nog lang op aarde blijf. Hij kende ze en legde op de Jezus. En ik kon ze niet bekennen. De zonde na mijn bekering wist ik helemaal nog niet. En dan vinden we het wonderbare. Dat als we hier vinden dat hij voor onze zonden gestorven is. Zoals 1 Petrus 2 zegt in vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dan vinden we in Leviticus 16 bij de grote verzoendag een wonderbaar iets. Daar zien we dat Aaron de zonden van het volk bekend op de kop van de bok die in de woestijn gevoerd wordt, weggevoerd wordt. De Heer Jezus als degene die onze, met onze zonden beladen orde onderging. Toen heeft de Heer Jezus, die al mijn zonden kende, die ik in mijn leven doen zou, heeft hij ze beleden voor mij, voor God. En voor elk een waarvan hij wist dat hij hem aan zou nemen, die ze bekeren zou. Zodat toen ik tot God kwam en misschien maar enkel zonden beleden kon, misschien geen een, dat ik alleen maar gezegd heb, zoals die tongen, o God, wees mij de zonde genadig. Toen kon God ze vergeven. Want het oordeel over die zonden had de Heer Jezus gedragen. En de Heer Jezus had ze voor mij beleden. Zodat God volkomen bevredigd was en ze mij vergeven kon. Dat is iets van het werk van de Jezus. De Heer Jezus heeft aan alles gedacht. En de Vader heeft aan alles gedacht. En de voortreffelijkheid van zijn werk zien we hier. Dat alle dingen gedaan zijn. Zodat het voor elk mens mogelijk is gered te worden. Terwijl het anders onmogelijk was. Maar nu neem aan, mijn zonden zijn vergeven. Ik was 17 jaar toen ik de zekerheid kreeg dat mijn zonden vergeven waren. Maar de eerste 2 jaar daarna heb ik geen minuut geluk gehad. Ben ik gelukkig geweest. Ik dacht mijzelf. In die eerste 2 jaar heeft mijn moeder mij vaak vermaand, je moet je bekeren. En ik had dorst niet te zeggen, moeder, ik ben bekeerd. Ik dacht, die ziet jou de hele dag. Hoe kan die geloven dat jij bekeerd bent? Ik zag mijzelf en ik zag dat ik zondig was. En dat wat ik haatte toch kwam. Ik wilde alleen maar doen wat de Heer wilde. En ik deed andere dingen. En dat is de tweede zaak. Het is niet alleen dat ik zondige daden gedaan, maar mijn natuur was boos. Ik heb een zondige natuur. En dat is waar we in 2 Korinthe 5 hebben in vers 20 en 21. Die de zonde niet kende. Dat zijn geen zonden. Dat is die zondige natuur, die beginsel. En die de zonde niet kende, heeft hij Gods zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in hem. Toen heeft de Heer Jezus het oordeel over mijn zondige natuur op zich genomen. Alsof hij de bron was waaruit al mijn zonden voortgekomen waren. Alsof hij die zondige natuur had die ik had en nu nog bij me heb. Ik ben in Christus gestorven, maar die wil niet dood zijn. En die probeert altijd weer me tot ongehoorzaamheid te brengen. En helaas, te vaak lukt het hem. En God heeft het oordeel daarover gedragen. Op de Jezus uitgeoefend. En de Jezus niet. Daar zien we. Neem eens aan dat mijn zonden vergeven waren. En dat ik dan zo alleen vergeven van zon in de hemel gebracht werd. Wat zou de hemel voor mij zijn? Die hemel waar alles licht en geen duisternis is. Die hemel waar geen zonde kan ingaan. En mijn natuur wil alleen maar zondigen. Wil alleen maar doen. Wil alleen maar hebben wat God niet heeft. En God die dood in zijn tegenwoordigheid. Wat zou de hemel voor me zijn? Als iemand die niet bekeerd is in de hemel zou komen, dan zou de hemel de verschrikkelijkste plaats voor hem zijn. Want alles is daar in strijd met wat hij wil en wenst. En niets van wat hij wenst is daar. De Jezus heeft ook daarin voorzien. Hij is voor mij tot zonde gemaakt. En God heeft mijn oude natuur, die oude mens, in Christus de dood gebracht. Zodat Gods woord zegt dat wij met Christus gekruisigd zijn. En wij die gedoopt zijn, hebben dat in de dood beleden. Wij zijn, zoals Romeinen 6 zegt, tot zijn dood gedoopt. Met hem begraven. Dat wil zeggen, wij hebben ons onder het kruis gesteld waarop hij als de gestorvene hing. En we zijn met hem in het graf gegaan. De plaats op aarde natuurlijk. Maar als de praktische uitdrukking van waar wij met hem zijn voor God. God ziet ons niet meer in onze boze toestand. God ziet ons alleen in dat nieuwe leven wat we in de nieuwe geboorte gekregen hebben. Zoals de Hebreeënbrief zegt, dat de Jezus door zijn werk voor altijd volmaakt heeft degene die geheiligd worden. En God ziet bij geen enkel gelovige nog een enkel zonde. Want die heeft hij allemaal geoordeeld op het kruis. Op de Heer Jezus toen hij daar was. En zijn oude natuur heeft hij, heeft hij daar ook ter dood gebracht. Dat is de wijze, het werk van de Jezus. Zoals we dat in het evangelie van Marcus vinden, het zondoffer. Maar dan vinden we nog twee andere offers. En dat is belangrijk. Wat zou het mij gebaat hebben als ik wist dat ik niet in de hel kwam, maar ik zo eeuwig hier op aarde hebben moeten leven, in die aarde die van God vervreemd is? Is het niet zo dat wij allen verlangen deze aarde te verlaten? En hoe ouder men wordt, hoe meer men verlangt om naar de Jezus te gaan in de hemel. Maar we zouden daar niet gekomen zijn. Hoe zou een mens die ook toch in zijn praktijk zondig is, een mens die geschapen is voor deze aarde, een mens waarvan hij die sterft als die 10 kilometer hoog in de lucht gaat, als er in een vliegtuig geen andere voorzorg genomen zijn, hoe zou die in de hemel kunnen zijn, die niet gemaakt is voor mensen, maar zelf de geschapen hemel die gemaakt is, wel voor engelen, maar niet voor mensen. En hoe zou het kunnen zijn in het huis van de Vader, waar alleen de eeuwige God gewoond heeft van eeuwigheid? Hoe zou een mens er kunnen komen? Onmogelijk. Zo heeft God ook ons een nieuw leven gegeven. We kennen Johannes 3 wel, vers 5. Vers 3 ook, maar ook vers 5. Geboren uit water en geest. En ik denk, we kennen Johannes 3, vers 14, waar de Heer Jezus zegt dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven krijgen. En vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven krijgen. Een nieuw leven heeft hij ons gegeven, buiten het oude zondige leven van ons. Maar dat hij in Christus de dood gebracht heeft en ook dat natuurlijke leven, heeft dus een nieuw leven gegeven. Een goddelijk leven dat nooit gezondigd heeft en niet zondigen kan. En dat voor ons het wonderbaar is dat Gods woord het eeuwige leven noemt. En wat is het eeuwige leven? Eeuwig betekent geen begin en geen einde hebben. En dan weten we duidelijk, dat kan alleen het leven van God zijn. En in Johannes 5 vers 20 zegt het ons van de Heer Jezus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. En de eerste versen van de eerste brief Johannes zegt dat hij het eeuwige leven was voor hij mens werd. Wij hebben dus het leven van God zelf gekregen. Omdat we dat nodig hadden om in de hemel te zijn. In de hemel zou ons aardse leven niet kunnen zijn. Want het is gemaakt, gegeven voor deze aarde. En u hebben het leven van de Zoon zelf gekregen. Van God de Zoon. Het leven van de Vader. Zoals Kolosse 3 zegt, Christus ons leven. En dat leven is thuis in het huis van de Vader. Mijn nieuwe leven is altijd in de hemel geweest. En is er nu ook nog. Want we hebben het eeuwige leven in hem. We vinden nooit in de schrift dat we het eeuwige leven in ons hebben. We hebben het in hem. Mijn leven is daar, nu ook, bij de Vader, in het huis van de Vader. Omdat we dat alleen kunnen zijn. Maar dat is niet het gevolg van het zondoffer. En niet het gevolg van het schuldoffer. Maar daar hebben we wat de Heer meer aan het kruis gedaan heeft. Hij heeft alles gedaan wat nodig was, opdat God mijn zonde vergeven kon. Hij heeft het oordeel erover gedragen en hij heeft ze beleden voor God. Hij heeft alles voor God gedaan, opdat mijn boze natuur, die niet in de hemel kon komen, dat ik daarvan bevrijd werd. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in ons. Hij heeft ook alles gedaan wat nodig was, om het hoogste te geven, wat God wilde geven, wat ik aanhaalde. Uit Romeinen 8 vers 29, dat hij, die hij tevoren gekend heeft, ons die zonden waren, heeft hij tevoren bestemd aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn in vele broeden. Dus hem gelijkvormig, de schepper van hemel en aarde, hem gelijkvormig, die, zoals Johannes in vers 18 zegt, altijd in de schoot van de Vader geweest is, en ook nooit verlaten, altijd zijn zal, hem gelijkvormig te zijn. En zoals de Heer zegt, dat ik aanverhaal dat Johannes 17 vers 4, bij deze Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, zo verheerlijk mij nu, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Verstaat u goed? De Heer beroept zich op zijn werk op aarde. Dat wat in Johannes 1 vers 18 staat, dat niemand heeft God aanschouwd, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader heeft hem verklaard. En daarom kan hij zeggen in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En Johannes 3 wordt het ook met oog op hem gezegd, God geeft de geest niet met mate, want hij deed alles door de Heilige Geest. Zoals Kolosse 1 zegt in vers 19, het was het welbehagen de ganse goddelijke volheid in hem te wonen en door hem alle dingen met zich te verzoenen. De drie-enige God is geopenbaard. En wie heeft hem geopenbaard? De enige die het doen kon, want hij was de enige zoon. Er waren geen zonen van God meer. Hij alleen kende God als Vader. Die is op aarde gekomen en heeft hem geopenbaard. En toen is hij naar het kruis gegaan. In zijn leven op aarde openbaarde hij God. En toen ging hij naar het kruis. Wat heeft hij daar gedaan? Daar liet hij zien dat wat de slang tegen Eva gezegd had in Genesis 3, dat een leugen was. De slang komt tot Eva in Genesis 3 en zegt tot haar, is het ook dat God gezegd heeft, gij zullen zult niet eten van alle bomen, de sos. Maar dan even verder zegt de slang tegen haar, gij zult daarvan niet eten. Nee, toen zei de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Maar God weet dat de dagen, als je daarvan eet, zo zullen je ogen geopend zijn. Worden en gezult als God wezen, kende het goed en het kwaad. Daar zei God, heeft jullie niet lief. Jullie denken het, maar het is niet waar. Zijn jullie het hoofd van de schepping, waarom mag je van die boom niet eten? Het is niet waar, God heeft gezegd dat je sterft, is een leugen, God liegt. Dus hij beroofde God van zijn eer. Ten tweede, het is niet waar dat God je lief heeft, maar hij is naijverig op je. Hij wil niet dat je zo hoog klimt. Dat je net als hij het kwaad en het goed kent. Esther Eva geloofde het. En bevestigde daarmee de leugen van de slang. En elk mens die zich niet bekeert, bevestigt de leugen van de slang. En zegt daarmee, God is niet rechtvaardig. God is niet goed. Want hij zal mij verdoemen voor de hel als ik geloof in anders wil. En toen ging er een mens naar het kruis. Een mens kwam hier op aarde. Een mens die zijn hele leven God gediend heeft. Die zeggen kon, ik weet dat gij mij altijd hoort. Want altijd wat hem wel behagelijk is. Die gehoorzaam was tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippi 2. Die mens ging aan het kruis. En daar droeg hij het oordeel over mijn zonden. Hij, de enige die zeggen kon, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want hij had zijn hele leven al in God verheerlijkt. Maar hij moest het doen, omdat hij mij lief had. En omdat de Vader hem in zijn hand gegeven heeft. Om allen die hij uitverkoren had, waarvan ook de Vader wist dat ze zich bekeren zouden. Om die te redden, alles te doen wat nodig was. Dus droeg hij het oordeel over mijn zonden. Dus werd hij voor mij tot zonde gemaakt. En werd mijn zondige natuur in hem geoordeeld door God. Maar dat niet alleen. Zo is er geen oordeel voor mij. Toen heeft hij op het kruis God geopenbaard. Zoals God nog nooit geopenbaard is geworden. En ook nooit meer geopenbaard is geworden. Ja, toen heeft hij aan het kruis God meer verheerlijkt dan God verheerd had kunnen worden als de zonde niet ingekomen was. Hij nam dat verschrikkelijke, het inkomen van de zonde, waardoor God zo onteerd is en zo beledigd is, Dat gebruikte hij om God meer te verheerlijken dan God ooit verheerlijkt worden was. Kon Gods liefde groter geopenbaard worden dan dat hij zijn zoon gaf om een zondaar als ik, waarvan zijn woord zegt in Genesis 6, al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart is ten allen dagen alleen het boos, dat hij voor die mens zijn zoon gaf en dat hij die mens opneemt in zijn eeuwigheid, in de eeuwigheid. En dat hij die mens deel geeft aan wat in zijn raadbesluit staat, gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. En zoals we in Efeze 3 hebben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Dus met dat wat het eigen deel van de Vader en de Zoon was. En dat ons deel zou zijn. Kan man van die logen dat hij liefde is. Kan men zo'n liefde begrijpen. Voor kleine nietige schepselen die het wagen met hun vuile handen zijn zoon naar het kruis te brengen. En als hij daar hangt te bespuwen, te slaan, te honen, dat hij voor die zoon geeft en ze daarna die plaats geeft, dat heeft de Heer Jezus op het kruis geopenbaard. Dat de Vader hem gaf om ons te redden en ons de eeuwige heerlijkheid te geven. Daar heeft hij bewezen hoe waar het woord van God is. Ten dagen als je daarvan sterft, moet hij sterven. Toen hij mijn plaats innam, moest hij sterven. Daar heeft hij bewezen hoe waar, hoe heilig God is. Toen hij er op het kruis mijn zonden droeg, moest hij roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar zien we al de eigenschappen van God, dat God licht is en in mijn geheel geen duisternis is, dat God liefde is, volkomen geopenbaard. Hoe geopenbaard? Toen de Heer Jezus op het kruis het werk volbracht en in de Jezus kon God meer geopenbaard worden en de mens heeft dat gedaan. Johan de Heer zong in een lied, geen mens kan voor een mens voldoen. We begrijpen wat hij bedoelde, maar het was niet waar. Alleen een mens kon voor mij sterven. Geen engel kon voor mij sterven. God kon niet voor mij sterven. God kan niet door sterven. Hij is onderfeld. Mij sterven. God kan niet door sterven. Hij is onderfeld. Een mens moest voor mij sterven. Daarom is de Jezus mens geworden. Hoewel hij toch de Jezus mens geworden. Hoewel hij toch de eeuwige God was. Daarom is toch. En hij is, daarom is hij naar het kruis gegaan. En als mens heeft openbaard was geworden. En God verheerlijkt. Zoals God ook nooit meer verheerlijkt zal worden. En dan zegt hij dat in Johannes 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Zo verheerlijk mij. En dan zegt hij in vers 22. Vader, in vers 21 spreekt hij over de zijnen. En hij zegt, Vader, ik heb hun die heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Opdat ze daar zijn en opdat de wereld, als wij komen, zal zeggen, de Vader heeft hen lief gehad zoals hij de Zoon lief had. En zoals we het in Filippi 3 vinden, in vers 21, als de Heer Jezus komt, dat hij het lichaam onze vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Als wij naar het Vaderhuis gaan, ons leven is nu al veranderd. Dat leven wat ik heb, dat ziet u niet. Maar dat leven dat ik heb, dat is de verheerlijkte Zoon van God in de hemel. Hij die God de schepper is, van hemel en aarde. God de Zoon is mijn leven. Mijn lichaam, nee, dat is niet zo. Maar het zal gelijkvormig zijn aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Zeker het lichaam waarin hij opgestaan is uit de doden. Maar dat nog niet bekleed was met die heerlijkheid. Het lichaam nu bekleed met de heerlijkheid van het huis van de Vader. De eeuwige heerlijkheid. Daarom zal ik gelijkvormig zijn. Als de Jezus komt. Als het over 3 minuten komt. Dan zullen de lichamen van allen die bekeerd zijn veranderd worden. En bekleed zijn met diezelfde heerlijkheid. Die de Heer Jezus als Zoon van God in de hemel had, heeft. En zo zullen we hem ingaan. Als we daar komen. dan zullen onze lichamen alleen maar de weerspiegeling zijn van al de heerlijkheid van het huis van de Vader. De weerspiegeling zijn van zijn heerlijkheid, volkomen gelijk aan hem. Zoals vers 21 zegt, dat als wij met hem, 22, met hem naar de aarde komen, de wereld zal zeggen, de Vader heeft hem lief gehad, zoals die de Zoon lief gehad. Met hem naar de aarde komen, de wereld zal zeggen, de Vader heeft hem lief gehad, zoals die de Zoon lief had. Maar ze komen in dezelfde heerlijkheid. Dat heeft het geworden dan dat door de Jezus. Was er meer nodig voor hem om het te doen? Oh ja, er waren meer dingen voor te doen. En dat was dat hij ook een lichaam moest hebben dat gelijkvormig daaraan dat daarvoor het was. Dat hij een leven moest hebben dat werkelijk beantwoordde de hemel. Maar dat niet alleen. Dat wij ook wegen zouden weten wat het betekende. Waarom de Jezus naar het kruis moest gaan. En waarom ons lichaam niet geschikt was voor die heerlijkheid. En waarom, wat onze toestand werkelijk was. Als iemand tot bekering kwam en zou denken, ja, ik heb één zonde in mijn leven. Zou denken, ja, ik heb één zonde in mijn leven gedaan. En bewust ook dacht, zonde is genoeg om in de hel te komen. Maar zou hij dan nu al voor dat kunnen zeggen, de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, hij zou het misschien kunnen zeggen. Maar het zou toch weinig weer dan voor die ene zonde. Maar als je zelf ziet in het licht van God, en dat zie je als je bekeerd bent, als je ziet hoeveel zonde je gedaan hebt, als je de maatstaf van Gods woord neemt, zoals ik die zo straks aanhaalde uit 1 Johannes 3 in vers 4, dat elke ondaad van ongehoorzaamheid, ieder woord, iedere gedachte, iedere daad zonde is, al het gedichtsel van de gedachten van een hart is niet al een dag alleenlijk boos. Hoeveel miljoenen, hoeveel miljarden zonden heb ik dan gedaan in mijn leven op aarde? En al die zonden heeft de Heer Jezus op zich genomen en het oordeel erover overgedragen, allemaal. Die straf heeft hij betaald, dat moet voor hem geweest zijn. En hoe ben ik er gewaar geworden, geleerd dat ze was? Er is nog nooit iemand die tot bekering kwam en die toen wist hoe groot de zonde hij was. Dat leert hij in de praktijk van het leven na die tijd. Daar leren we, dan willen we dit en we kunnen het niet. Daar moeten we ons iedere dag voor de Heer verontmoedigen. En zeggen, Heer, we wilden alleen maar voor u leven, maar we hebben het niet gedaan. We hebben veel daden gedaan waarbij we niet eerst gevraagd hebben of het uw wil was. We hebben geen gedachten gehad waarvan we niet wisten dat uw wil was. Veel daden gedaan waarbij we niet eerst gevraagd hebben of het uw wil was. We hebben geen gedachten gehad waarvan we niet wisten dat uw wil was. En we hebben woorden gesproken waarbij we niet gevraagd hebben of uw wil is. En we hebben u niet de hele dag lief gehad. Zoals in Deuteronomium 6 staat, dat hij de schepper dat vraagt om onze liefde met ons, al onze vermogendheden, met ons verstand, met ons lichaam, met onze geest, met onze ziel. Ja, zoals in de drie evangeliën door de Heer zelf uitgebreid wordt met alles wat we zijn. En we hebben het niet gedaan. Hoeveel zonden hebben we dan gedaan? En dan zien we pas wat een offer Jezus gedragen heeft. Wat hij gedaan heeft. Hoe groot zijn liefde moet zijn. En hoe groot moet de liefde van de Vader geweest zijn, dat hij daar zijn Zoon voor gaf, om zulke schepselen, om die te brengen in zijn heerlijkheid. Ik herhaal wat ik in het begin zei, hoe ouder men als gelovige wordt, hoe meer afschuw we van onszelf krijgen, maar hoe meer we verlangen naar het ogenblik, waarop we de aarde verlaten, en ons lichaam veranderd wordt, tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, zoals we in zullen gaan in het huis van de Vader. En dat is wat we hier hebben nu, het werk van de Jezus. Heb de volmaaktheid van het werk van de Jezus En het volmaakte offer. En dan zien wij, al wat hij gedaan heeft, is volmaakt. Hij heeft 33 jaar op aarde geleefd. Waarom heeft hij 33 jaar op aarde geleefd? Waarom is hij niet net als Adam als een volwassen man op aarde gekomen? Waarom is hij niet, laten we zeggen, 5 dagen voor het kruis op aarde gekomen? Zoals het paaslam in Exodus 12, 5 dagen voor het geslacht weer uitgezocht moest worden. De Heer Jezus wist wat ons leven op aarde zou zijn. En hij heeft ons hier op aarde gelaten om door deze wereld te gaan. Ten eerste omdat God wenst een getuigenis hier op aarde te hebben. Maar de straks over spreken, moeder Medema. En hij wilde ook dat we de Heer Jezus zouden leren kennen zoals hij hem kent. O, het is wonderbaar aan de Heer Jezus te denken. Als de Zoon van God, die mij heeft lief gehad, het oordeel mijn zonde te dragen, gedragen heeft. Maar het is wonderbaar voor ons ouderen aan de Heer Jezus te denken. Wij die hem in de praktijk van ons leven hebben meegemaakt. Die hem meegemaakt hebben als wij afgedwaald waren. Zoals we in Matthäus 18 hebben. Waar het gaat over gelovigen die afgedwaald zijn daar. De schapen. En die ons daarna gegaan is. En opgezocht heeft. En ons teruggebracht heeft. En dan als we voor afschuw over onszelf huilden. Zijn arm om ons sloeg. En zei, ik heb je nog altijd lief. Hoe hebben we daar leren kennen? We hebben hem leren kennen in omstandigheden. Ik zal een geval vertellen. In hier in Nederland. Een zuster die ik als jong meisje kende. En de man is overleden. Ik was een paar dagen tevoren bij hem. En het was een heel goed huwelijk. Een jaar later trof ik haar. Ik zei, hoe is het met je? Toen zei ze, ik ben zo gelukkig. Dat ik bang ben dikwijls dat mijn hart breken zal. Dat mijn hart te klein is voor dat geluk. Toen zei ze, ja, je weet hoe wij verbonden waren, mijn man en ik. Maar als de Heer tegen me zeggen zou, je kunt je man terugkrijgen. Maar dan moet je dat geluk missen. Dan zou ik zeggen, nee Heer, die prijs is te groot. Dat niet. Dat is de Heer. Ik heb het in het concentratiekamp meegemaakt. In de verschrikkelijkste omstandigheden. Dat zijn mee de gelukkigste weken van mijn leven geweest. In de verschrikkelijkste omstandigheden. Maar doordat de Heer Jezus bij me was. En mijn hart gelukkig maken kon in die omstandigheden. Daar heb ik hem leren kennen. Zijn liefde. Zoals het in Johannes 13 staat. Zijn liefde is tot het einde. Het staat niet in het Griek. Het staat zonder lidwoord. Zijn liefde is tot einde. Dat wil zeggen waar je ook heen zit. Naar boven, naar onder. Naar rechts, naar links. Naar voor, naar achteren. Er kan niet zijn of zijn liefde is groter. Zijn liefde was groter dan mijn afschuwelijkheid. Met al die miljarden zonden die ik gedaan heb. Zijn liefde was groter dan die afschuwelijke natuur van mij. Waarin niets goeds was. Zijn liefde was groter dan alles wat ik als gelovige gedaan heb. Waarin ik hem niet geëerd heb. Er was niets. En dat heb ik in de praktijk van mijn leven ondervonden. Veel dingen. Nee, niet genoeg. Maar toch in meer. En dat is het wonderbare. Waarom we ook op aarde zijn. Een getuige voor hem te zijn. Maar dat wil ik verder niet over. Maar om hem te leren kennen. De Zoon van God die mij heeft lief gehad. Maar niet alleen zich voor mij heeft overgegeven. Maar die ook hier op mijn leven op aarde. Door al de omstandigheden doorgegaan is. Waarin ik door kan komen. Zodat hij mij verstaan kan. En begrijpen kan. Toen ik in concentratiekamp was en geslagen werd. Toen zei hij, ik weet dat. Ik ben zelf ook geslagen. Toen ik in andere omstandigheden was. Dan kon hij tot te zeggen, ik ken het uit ervaring. Nee, hij is nooit ziek geweest. Maar Matthäus 8 vinden we toch. Dat hij zelf onze krank in zijn lichaam gedragen had. Toen hij ziek doorgenas, voelde hij de zwaarte daarvan, zodat hij het uit ervaring kan. Hij heeft honger geleden, hij heeft dorst geleden, hij is vermoeid geweest. Hij heeft alles ervaren wat in ons leven voor kan komen. Waarom? Hij heeft ervaren als mens, zodat hij met ons meevoelen kan en onze harten versterken kan. Hij heeft honger geleden, hij heeft dorst geleden, hij is vermoeid geweest. Hij heeft alles ervaren wat in ons leven voor kan komen. Waarom? Hij heeft ervaren als mens, zodat hij met ons meevoelen kan en onze harten versterken kan. Zoals ik zo straks van die zuster vertelde, zoals ik het van mijzelf vertelde, zoals ieder van ons die grote moeilijkheden ervaren heeft, in zijn leven ervaren heeft. Er is geen nood. Of de Jezus is het antwoord daarop en is voldoende voor ons. Er is geen zegen die wij krijgen, of het is op grond van wat Hij gedaan heeft en wat Hij doet en straks doen zal als Hij komt om ons te halen, om bij zich te brengen. Dat is het wonderbaar waar we hebben en wat we hier voor zijn. En dat is de volmaaktheid van dat wat we hier hebben, de volmaaktheid van zijn werk. Wat een rijkdom dat we dat kunnen weten en dat is wat we hier hebben. Wat is het antwoord erop? Maar daar wil ik niet over spreken. Dat is het onderwerp van de medemaar die straks zo doen zal. Maar als we deze heerlijkheid zien, kan het anders. Kan er een ander antwoord op ons zijn. Op in ons hart zijn. Heer Jezus, neemt u mijn handen en leidt me zo dat uw naam verheerlijkt wordt. Neem mijn leven. En laat het zijn tot u, Heer Jezus, die korte tijd dat op aarde zijn. En wij willen van u getuigen. En tegenover die wereld die u gekruisigd heeft en alleen een kruis en een graf had. Tegenover die wereld laten zien dat wij u lief hebben. En dat het de vreugde van ons hart is u te dienen. Onze knie voor u te buigen. En in alle dingen te vragen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal?